Zes leiders bij elkaar. Vanuit verschillende invalshoeken voeren zij een open en persoonlijk gesprek over hun leiderschap. Over de ontdekkingen die zij gedaan hebben. Geen zes stappen naar succes, maar een inkijk in het gedachteproces van leiders in de weerbarstige werkelijkheid. Als vlieg op de muur luister je mee hoe zij met elkaar hun eigen ervaring onderzoeken om te komen tot essenties, tot parels van leiderschap. Deze keer een extra lange zomereditie over het thema schaamte. Wat betekent schaamte voor ieder van ons? Welk effect heeft het in en op ons werk? We duiken erin.
We gaan het vandaag hebben over schaamte en leiderschap. Ja, Simon.
Ja, wauw. Nou, wat ik ontdekt heb, is dat schaamte een sociale emotie is. Dat vind ik geloof ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat ik me realiseer, voor mij ontstaat een gevoel van schaamte als ik naar mezelf kijk door de ogen van een ander. Voor iets wat ik gedaan heb, waarvan ik eigenlijk zeg van, dat was niet zo handig. Of ik zat te denken aan voorbeelden. Ik dacht, nou, als ik in een nieuw team kom of in een nieuw bedrijf kom. En dan als ik dan iets zeg of ik doe iets wat eigenlijk niet bij die bedrijfscultuur hoort. Dat is een voorbeeld van het moment waarop ik me kan schamen. En als ik dan, kijk wat het is, dan gaat het over van, oh ja, ik kijk door de ogen van al die andere mensen daar naar mezelf. En dan voor het gedrag wat ik gedaan heb daar, of dat het niet past binnen de sociale norm, die ik op dat moment helemaal niet door heb, ontstaat dat schaamtegevoel dan. Dus ik realiseer me, het is eigenlijk een ontzettend sociale emotie. Het dient misschien ook wel om mijn gedrag te corrigeren. Weet ik eigenlijk niet helemaal, maar het heeft iets te maken met dat we de groep bij elkaar willen houden. Of dat ik bij de groep wil horen, zeg maar. Dat we met z'n allen bijeen zijn en dat ons dient. Dat was zo mijn eerste ontdekking.
Is het een positieve emotie of een negatieve emotie?
Voor mij is het niet altijd leuk om dat te voelen. In dat moment zelf, ik kan niet voor niks, gaat schaamte over door de grond kunnen zakken. Maar ik denk dat het voor de groep misschien wel een positieve emotie is, inderdaad.
Dat jij de schaamte voelt.
Dat ik de schaamte voel wel, inderdaad. Ja. Niet fijn en niet leuk, maar voor de groep denk ik dat het wel... Dat het wel, ja, dat het positief is inderdaad.
Ja, want, waarom? Wat doet het dan?
Omdat het gedrag corrigeert.
Ja, het is een correctiemechanisme, dat hoor ik.
Ja.
Ik geloof dat bijna niet in. Stimuleren.
Ja.
Ik schamen.
Nee, ik heb er erg over na zitten denken en ik dacht, nee, toch is het niet zo voor mij. En wat ik wel leuk vond, ik vond een definitie over het verschil tussen schuld en schaamte. En die vond ik wel handig. Dat schuld is als je gedrag hebt tentoongespreid waarvan je merkt, oh wacht even, dat is onhandig, dat heeft een effect wat ik echt niet wil, ik voel me daar schuldig over. En als je dat voelt, dan weet je van, oh dan wil ik dat rechtzetten of ik wil mijn excuses maken. En bij schaamte gaat het over dat je jezelf onwaardig acht. Dus jij... Je voelt jezelf waardeloos. Een veel diepere laag. En daarvan dacht ik, ja, ik ken dat gevoel ook natuurlijk. En ook wel in werksituaties. En dan helpt het me niet. Dan zit het me puur gewoon in de weg. En als ik toegeef dan aan de schaamte, dan maak ik eigenlijk meer brokken. Omdat ik dan uit angst voor ontmaskering ga reageren. En dan is mijn enige uitweg is om over de schaamte heen te komen en dus gewoon te doen wat ik van plan was.
En hoe doe je dat dan, over die schaamte heen komen?
Ja, ik heb wel een mooi voorbeeld. Ik ben nu natuurlijk net ZZP'er geworden. Mm. Dus ik moet af en toe mensen bellen om te zeggen, ik ben ZZP'er en denk aan mij als er een leuke opdracht is. En ik merk dus nu, ik had op een gegeven moment een afspraak staan met iemand die ik niet kende, maar een gezamenlijke kennis had gezegd, oh, dan moet je die bellen. Die is vast geïnteresseerd in wat jij talentmanagement. En ik kreeg zo'n schaamte dat ik aan iemand moest gaan zeggen, ik ben een van die losers die geen werk heeft. Dat ik heb echt een uur lang gedacht, ik bel niet. Ik bel gewoon niet. Ik zeg gewoon dat het verkeerd in mijn agenda stond. Ik weet niet wat, maar ik doe het niet. Nou, ben ik gaan zoeken. Bij mij helpt dan om te gaan schrijven van, wat maakt nou toch dat ik nu zo in die schaamte kom? En waarom is het erg dat ik geen werk heb en die ander niet? En dat ik een momentje aandacht vraag. En toen moest ik echt een hele cirkel schrijven voordat ik er was bij, wacht even. Ik geloof heel erg in dat talentmanagement. Ik ben daar helemaal happy over. En ik denk dat de wereld daar super beter van wordt. En toen ik daar weer was, kon ik bellen. Zo.
Ja. Ja, je zei in het begin ook iets over het jezelf waard vinden. Of,
ja.
Of,
dus dat was ik in die definities. Van dat bij schaamte. Dat je dan in zo'n diepe laag van jezelf onwaardig vinden. Ja, en van daaruit kom je niet tot iets creatiefs. Dus dat maakt dat ik dacht, ja, Simone.
Ik vind het mooi wat je zegt, hè, dat je die hele diepe laag daarbij haalt. En dat herken ik zeker. En daarnaast zie ik het juist ook in heel veel kleinere momenten verschijnen. Dus dat voorbeeld wat jij beschrijft, dat herken ik. En als ik daarin kom, dan kan ik soms, dan kan je er inderdaad ook in vriezen, dat herken ik ook. Maar ik vind juist schaamte bijna een soort plakkerigheid hebben, zeg maar. Dat die meekomt met andere emoties. Dat als ik ergens verontwaardigd over ben en dat vol overtuiging doe, en als iemand me dan zit aan te kijken helemaal verbaasd, dan kan zo plop ineens ook zo'n klein beetje schaamte opkomen. Dus ik zie dat die in heel veel van die dagelijkse momenten er ook juist bij zit. En dat maakt hem heel ongrijpbaar eigenlijk daarin. En ja, misschien zou het zo zijn dat dan dat onwaardigheid ook in al die kleine momenten naar voren komt. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar dat vond ik zo interessant. Dat die veel vaker naar voren komt dan dat ik dacht.
Ik vond het ook een heel wonderlijk gevoel. Ik heb het ook vanuit heel veel kanten zo'n beetje onderzocht de afgelopen weken. Het meest wonderlijke gevoel is, als ik terugkeek naar mijn eigen leven, wanneer ik me schaamde, dat me iets overkwam waar ik totaal niks aan kon doen. Ik val in de stad, ik noem maar even een voorbeeld, en ik kijk eerst of niemand het gezien heeft.
Ja.
Terwijl ik heel veel pijn heeft. En dat vind ik zo'n wonderlijk gevoel. Ik denk, waar komt dat nou vandaan, dat je iets doet waar je totaal geen schuld aan hebt eigenlijk. Het overkomt je. En dat je dan reageert met een diep schaamtegevoel. Dat vind ik zo wonderlijk. In dat schaamte,
ja.
Ik bedoel, ik kan het ook nog wel vanuit andere aspecten, heb ik het ook al onderzocht, maar dat bleef nog het meest hangen. Soms schuldeloos ben je, en toch voel je je ergens schuldig aan, je weet niet waar aan, je denkt ook dat je afgerekend wordt, de angst van dat andere mensen daar iets van vinden. En daarom vind ik het zo'n wonderlijk gevoel, schaamte, hoe dat nou in ons systeem komt. Misschien hebben jullie daar een antwoord op, of misschien op.
Ja,
herkennen jullie dit?
Ik herken het heel sterk. En wat ik eigenlijk, toen ik erover na ging denken over dit thema, toen dacht ik eigenlijk terug aan vroeger, hoe je opgroeit en hoe het woord schaamte ook dan in je leven geïntroduceerd wordt. Hè? Ga je schamen of schaam je? Dus het zijn ook bijna opvoedtermen. En dat schaam je, dat koppel ik wel eigenlijk ook aan het gevoel van niet bij de norm van de opvoeder horen. Dus de norm van de opvoeder is dit en ik kies voor iets anders en daar moet ik me voor schamen. Dus die authenticiteit die daarin ligt, in mijn keuze op dat moment, die mag niet. Dat is foei, dat moet je je voor schamen en dat is beschamend. En ik dacht ook verder van oké, wanneer is dat gevoel van schaamte dan voor mezelf gekomen? In de puberteit bijvoorbeeld. Dat je schaamt voor je ouders of voor de kleding die je draagt of voor de vrienden. Hè? Want dan heb je vrienden bijvoorbeeld uit groep 8 en dan ga je naar de middelbare en dan zijn die vrienden misschien niet zo cool of die horen er niet zo bij. Of in ieder geval, je associeert je met die groep om je heen. Maar wat ik vooral ook nu in mijn leiderschap en in de rol in het leven of in mijn ouderschap weer voel bij schaamte, zijn het eigenlijk allemaal transformatiemomentjes. Zijn het eigenlijk allemaal momentjes waar ik schaamte voel, zijn het de momenten dat ik transformeer. Ofwel bewust kies om iemand anders te worden, ofwel bewust kies om te blijven wie ik ben, om aan de norm van een groep te blijven voldoen. En dat vind ik heel typisch aan schaamte. Dat het eigenlijk allemaal kleine transformatiemomentjes zijn. Wie kies ik te zijn hier? Kan ik het aan om deze pijn te dragen van anders zijn? Toch mijn eigen pad te kiezen? Want ik voel dat de norm eigenlijk mij dwingt terug te gaan naar de groep. Maar wil ik dat wel? Ik voel iets. Ik voel die pijn. Ik voel die schaamte. Ik voel die schuring.
Ja. Dat vind ik ook de werkende element van schaamte of zo. Dat is iets wat ik heel erg heb ontdekt. Van, het is iets waar we eigenlijk heel erg mee werken continu. Omdat het gaat continu over inderdaad, wat is nu de heersende norm hier? Dat is in elke groep weer anders. En je bent continu bezig met je ertoe verhouden. Als ik hier ben, dan gedragen we ons zo. Als ik me anders gedraag, dan heb ik wel lichte schaamte. Als ik dus die fout daar maak. Nou ja, dan inderdaad kun je het zien als een momentje van leren. Ik denk dat dat ook juist een heel mooie aanzet tot leren is. Als het nog werkend is. Want ik kan me ook wel voorstellen dat het je zo lang kan leggen. Dat je ook niet meer kan leren. Dat je echt denkt, ik pas hier niet meer. Ik drijf mezelf uit de groep. Want ik vind eigenlijk zelf ook dat ik dit niet waard ben of zo. Dus dan word je wel heel groot. En ik vind het... Ik vind dat zo magisch dat we dat eigenlijk continu als instrument gebruiken.
Nou, en het verdragen van die schaamte, dus ermee om kunnen gaan, het voelen, het erkennen. Ik herken jouw verhaal van het bijvoorbeeld vallen in de stad, waar je gewoon geen... Nee. Daar kan je niks aan doen. Nee. Het zijn de keitjes, je kan er niks aan doen, maar meteen om je heen kijken. En toch merk ik dat als ik zeg maar 20 jaar geleden was gevallen in de stad, dan had ik een week in mijn bed willen huilen. En als ik nu zou vallen in de stad, dan denk ik, ja, jammer. Maar ja, hè, ongemak. En ik kan het dragen. Dus het komt ook wel een beetje met de jaren of met de tijd of met de wijsheid. Dat je
leert
te verdragen wat die schaamte is. Wat
dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Dat is ook een soort uitdaging om naar je authenticiteit te gaan.
Precies,
ja. En daar zit in elk geval je persoonlijke leiderschap.
Juist, ja.
Maar zeg je, Ramon, wat jij zegt, dat brengt mij ook, had ik nog niet gedacht, moet ik zeggen. Maar als er heel veel normen zijn, ook in een organisatie, hoe sterker de normen, hoe meer schaamte er ook moet gaan ontstaan.
Ja.
En nog leuker.
Een soort schaduwkant.
Ja, het wordt bevestigd. Hè? Dus we worden natuurlijk ook allemaal tegenwoordig geleerd dat we juist fouten mogen maken. Maar wel binnen dit kader. Dus hier mag je fouten maken. Hè? Hooray for the fuck up. Maar niet hier. Want dan heb je het echt wel een beetje verkeerd ingeschat. Dan pas je toch niet zo goed.
Het eigenlijk best wel tegenvalt. Ook hoeveel fouten we eigenlijk mogen maken. Of hoeveel fouten we eigenlijk
wel. Ja,
we zeggen het wel zo tegen elkaar.
Ja. Maar... En er zit ook een enorme afkeuring in dan. Hè? Want dan pas je dus niet. Echt heel heftig eigenlijk. Ja. Dus dan mag je er dus gewoon niet zijn.
Ja. Bijna de grootste straf die iemand kan geven.
Ja.
Daarom vind ik het ook geen goed mechanisme om te gebruiken.
Nee.
Ook al werkt het misschien wel corrigerend.
Nee. Het werkt omdat we het allemaal hebben. Hè? Dus het is er gewoon. Je hoeft er niks voor te doen.
Jawel, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld of ik daardoor niet meer authentiek gedrag laat zien, onthoud ik de organisatie ook een stuk van mijn creatiekracht en dat wat ik bij zou kunnen dragen.
Ik had het van de week nog, hè. Dan moet ik een stukje in een webinar vertellen en ik dacht echt, ik mis een podium. Want zet mij voor 100 man op een podium en ik kan zien wat er gebeurt. Ik heb dat pakken gedaan. Ik weet hoe ik dat moet doen, hoe ik me moet gedragen. En als ik gewoon achter het scherm, het is alsof ik niet een heel jaar achter een scherm heb gezeten. Het is niks anders, maar Je kan gewoon niet zien wat er gebeurt. Dus, dat, de, to, dus ook heel erg op zoek naar, nou, dan doe ik maar gewoon wie ik ben.
Dat was fantastisch.
Ja, precies. En dat ging heel goed. Maar dat was ook zo'n leermomentje.
Yeah. Oh ja. Yeah. Ja.
Maar wat ik wel mooi vind van jullie verhalen is dat schaamte dus heel veel verschillende manifestatievormen heeft, maar ook een soort van functies. Mm-hmm. Want jij zegt bijvoorbeeld, Nienke, van, nou, omdat ik schaamte gebruik om van te leren, leer ik mezelf er eigen keuzes in te maken. Dus of om me aan te passen of om het juist helemaal anders te doen en op mijn eigen manier te doen. Mm-hmm. Simone vertelt net in het begin over hoe wat voor een zelfregulerend vermogen schaamte in zich heeft. En wat natuurlijk ook gewoon voor ons als mensen best wel belangrijk is dat we ons toch een beetje naar elkaar toe conformeren in sommige gevallen. Mm. Dat we niet allemaal als kikkers uit alle kanten op springen. Dus het regulerende vermogen zal ook een functie hebben. Zal ook ergens goed voor zijn. Dus zo kan je eigenlijk schaamte vanuit heel verschillende kanten bezien.
Yeah.
Maar het heeft ook verschillende functies.
Ik denk dat als leider is het belangrijk om je te realiseren ook wat het, denk ik, voor de mensen met wie je werkt, wat het voor betekenis heeft. Hè? Want het beschamen, iemand beschamen, is natuurlijk ontzettend kwetsbaar.
Ja.
Want daarmee kan je iemands authenticiteit ontnemen. Of iemand de kans om te groeien ontnemen.
Wat kan je als leider doen om iemand schaamte te geven, zeg maar?
Schaamte te geven?
Ja, dus zich te laten schamen. Ja.
Nou ja, dat doe je denk ik continu, want je stelt een norm. Dus je geeft heel duidelijk aan, hier binnen mag je je gedragen en ook fouten maken, maar als je het hier doet, dan heb je toch wel een ander gesprek.
Ja, maar dat is dus als je bewijswerk hebt, want als je dat gesprek niet meer aangaat of aan kan gaan, dan kan je als leider ook, nou dan ben je ook soort van, hè, dan kan je ook niet meer zoveel.
Nee.
Maar is het dan zo dat op het moment dat je dat bijvoorbeeld in de openbaarheid doet, hè, dus aan een schandpaal, dat je dan genageld wordt, dat dan die schaamte, zeg maar, voor de ander ook meer aan de orde is? Omdat dat in de openbaarheid is, dat het anders is dan dat ik bijvoorbeeld Francisca in een 1-op-1 situatie zou aanspreken over iets?
Nou, volgens mij zit schaamte viert wel bij niet uitgesproken worden. Dus het zit volgens mij niet eens per se in of je het publiekelijk doet of niet.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat je als leider vooral in je non-verbale stuk, dat je daar wel of geen schaamte oproept.
Ja. En schaamte wil zich denk ik wel heel erg verstoppen als eigenschap. Maar ik denk wel dat als je het dus in het openbaar doet, dan kan het wel gelijk heel kwetsend zijn. Mm. Dan is het bereidend bijna. Ja.
Ik kwam ook op macht uit. Mm. Want wat jij zegt, dat is als je hier publiekelijk vernederd wordt, en dan moet je je schamen. Dan zegt het op een gegeven moment dat je je moet schamen.
Ja. Ja.
Dus dat heeft iets met macht te maken.
Mm.
En ik dacht ook nog van, als ik mijn schaamte beken, stel je voor aan een leider, ik beken dat ik iets fout, ik schaam me ervoor, dat ik daarmee ook ineens iets doe met de macht. Want dan vraag ik eigenlijk om vergeving.
Mm.
En op het moment dat iemand mij vergeeft, heeft hij ook macht over mij.
Mm.
We staan ergens dan, zou je kunnen zeggen, ook in een soort krediet van elkaar. Ik heb jou 1 keer vergeven, maar ik doe het geen 2e keer. Of geen. Dus er ontstaat ook iets in de macht- en gezagsverhouding meteen.
Ja.
Daar bleef ik ook zo over nadenken.
Ja, en je kan je voorstellen, hè, dus dat simpele voorbeeld van het vallen op straat. Op het moment dat daar een groep omheen staat en die gaat naar je wijzen en je heel hard uitlachen, dan is die pijn, die schaamte wordt versterkt.
Ja.
En heb je dus niet meer zelf in de hand.
Ja.
Maar als daar een groep staat die een knipoog geeft en zegt, oh, heb ik ook wel eens gehad.
Ja.
En daarmee ontlaat je het even. Ja. Is het voor jezelf weer makkelijk om die schaamte te transformeren in iets van, oké, nou, schouders ophalen en weer doorgaan of zo.
Ja, maar
ik denk dat je als leider echt iets kan doen om te helpen dat het dienstbaar is.
Ja.
Helpen.
En dat heeft te maken met ergens een moment van kwetsbaarheid.
Ja.
Dus ook waar die,
impliciet, waar, hè?
Ja.
Dus kijken.
Waar die omstander zegt, ach joh, dat had ik gisteren ook.
Hmm.
Dat is een moment van, ik ben ook kwetsbaar.
Ja.
Ik ben ook wel eens gevallen. En dan is jouw schaamte minder.
Ja, klopt.
Dan mag
dat
je
is
dus
het grappige. Als het gezegd is mag worden.
En wat is dan het punt dat we ook vinden als iemand iets verkeerd gedaan heeft in de ogen van wie dan ook, dat we ook eigenlijk zeggen, en je moet je eerst schamen.
Ja.
Dat is ook iets, snap je? Dat, en als we niet zien dat je moet schamen, boete doen.
Ja, of weet wat, absoluut.
En
ja.
Dan kun je pas weer een deel van het geheel zijn of zo.
Nou, en dan, en dat is ook weer zo mooi. Want dan ben ik bereid om de schaamte weg te halen. Maar als je hem niet voelt, ja, dat is niet
dan
goed.
Dan maak ik hem erger.
Ja, want je moet het wel voelen, want het is wel niet goed wat je hebt gedaan.
Ja.
En dan, ja.
Maar ja, is dat zo? Is dat zo? Ik ervaar dat niet zo sterk. Dat je moet schamen daarin. Dat je eerst boete moet doen, zeg maar, bijna. Dan kom ik meer op schuld uit. En schuldig zijn en boete doen en... Nou ja, dan kun je daarvoor, je schuld kun je inlossen. En dat schaamte, dat is veel diffuser voor mij daarin. Ik heb niet... Nee,
ja, maar dat komt ook omdat schaamte wordt pas schaamte als je het zelf ook erkent. Als je zelf ook vindt, ik doe dit dus fout. En ik ben het eigenlijk nog mee eens ook.
Nou, dat vind ik ook niet. Nee, ik kan me schamen. Voor mij is het ook bij tijd en wijle ontzettend diffuus gevoel. Dat ik niet precies weet wat er aan de hand is. Maar dan ineens overvalt me dat. En als ik er achteraf over ga nadenken, kan ik wel op iets komen. Maar dat heeft altijd te maken dat ik naar mezelf kijk door de ogen van de ander. En dat ik iets niet goed doe. Niet goed doe is het misschien. Het is meer dat ik als mens niet goed genoeg ben. Of zo, zeg maar, daarin. En dan, voor mij zit daar een soort dreiging achter. Dat ik daardoor dan buiten de groep val, zeg maar. Zo, en daar komt die zware emotie dan naar boven. Dat is dus een soort angst dat er niet van mij gehouden wordt, zeg maar. En dat ik alles moet doen om dat weer, die liefde weer terug te winnen, zeg maar. Dat wel, maar voor mij heeft dat niet met boetedoening te maken.
Nu dat je het er zo over hebt, hè, denk ik van, ik zie schaamte, tenminste, die herken ik bij mezelf ook nog wel als het uitspreken van schaamte ook nog wel een middel. Om van de ander te krijgen dat je juist bij een groep mag, dat je wel bij de groep hoort. Hè, dus ik zeg van, ik schaam me zo daar en daarvoor. En de ander die zegt van, joh, wel nee, hoor, hoef je nog helemaal nergens over te schamen. Dat heeft iedereen. Ah, weet je, dan is het voor mij weer een soort van geruststelling dat ik toch.
Als een manipulatie.
Dan is het wel een beetje...
Een manier om van onderaf...
Niet een bewuste, maar meer... Ik zou bijna zeggen, manipulatie vind ik een beetje negatief. Maar ik zou bijna zeggen...
Een vorm van boetedoening dus weer.
Ja, nee, en behoefte. Want eigenlijk heb ik er gewoon een ontzettende behoefte om te horen.
Precies,
dat ik er mag zijn.
Ja, maar ik denk, als je dat al kunt zeggen... Ik schaam me hiervoor, dan ben je al ergens doorheen.
Ja.
Want dat is, vind ik, met schaamte zo. Je komt er bijna niet doorheen. Als je echt op dat gevoel van schaamte zit, dan gebeurt er eigenlijk ook van alles. Dan ben je ook bang dat je misschien uit de groep gegooid wordt. Of dan zit je ook in een hele diepe, niet weten hoe je het moet doen.
Ja.
Want als ik zeg, ik schaam mij daarvoor, dan heb ik al iets in verwerkt.
Ja, dus
het is echt, want schaamte is ook, je krijgt, je gaat blozen, je gaat, of je, het heeft ook een hele erg, of je gaat zweten.
Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer dat je het fenomeen schaamte, zeg maar, meer gebruikt om voor elkaar te krijgen wat je nodig hebt.
Ja,
en dat is erbij horen.
Ja.
Of,
maar dan manipuleer je
manipuleer,
Ja, dat is niet erg, maar dan zet je het in.
Zet je het in, ja, en daarmee wordt hij, ja, je ziet natuurlijk
maar,
ook nog wel.
Maar dat vind ik wel interessant, want als leiders, om die link erbij te trekken, hè, als je dus het gevoel van schaamte hebt, zoals je het net mooi omschrijft, Francisca, van je wordt rood, je gaat zweten, het is echt een fysieke buikpijn, hartkloppingen, er gebeurt iets in je lichaam. Ja, dat, hè, wegduiken. Daar kun je bijna niet uit. Dat is zo'n verkramping in het lichaam dat je pas eigenlijk achteraf kan reflecteren op waar komt het vandaan, wat leer ik ervan, hoe moet ik ermee omgaan, whatever. Ja. Wat kun je nou als leider doen als je dat ziet? En kun je dat zien? Kun je dat altijd zien? En wat is je verantwoordelijkheid? Of moet je dat laten liggen bij een medewerker of een collega? Van jouw schaamte?
Ik denk dat het best wel ingewikkeld is. Want ik denk dat mensen zich ook in de regel nog wel eens zouden kunnen schamen over het feit dat ze zich schamen.
Ja, ja.
He, want dat is wel een soort van de overtreffende trap. Maar ik denk dat het, een beetje wat jij net zegt, dat het best wel moeilijk is om dat bespreekbaar te maken.
Ik denk dat het makkelijk achteraf nog is. Want tenminste in een werkcontext schaam je kan ik me voorstellen dat je schaamt omdat je iets niet goed hebt gedaan. Of je denkt, oh, dat mogen ze niet weten.
Ja.
Ik wil niet, ik wil dit verhullen, ik wil het verstoppen. En, ik wil er snel weer overheen. En dat het, als het, op het moment dat het gebeurt, dat het heel kwetsbaar is. Dat je bijna iemand iets aandoet door het aan te raken, zeg maar. Maar dat je als je een week later vraagt, van, joh, wat gebeurt er daar nou? Dat je wel een kans geeft om.
Ja. Ik heb zelf ook wel de ervaring dat zelfs mijn stem stokt. Of dat mijn ademhaling me niet helpt om te spreken, uit te spreken waarvoor ik me schaam.
Ja.
He, dus dat ik ook gewoon een fysieke gewaarwording is om het moeilijk is om het naar buiten te
brengen. Je wil zich gewoon verzoeken.
Ja, je wil het gewoon in je houden.
Ja. Ja. Maar een leider of een leidinggevende die dan in elk geval een sfeer neerzet van, ik vind dat je mag zijn zoals je bent.
Ja.
Dat is wel behulpzaam.
Ja.
Ja, dat is grappig, want dat geldt dus ook voor je als leider zelf. Dat je ook, ik mag mij schamen.
Ja.
En ik moet even terugdenken, Ramon, aan ons. Toen wij heel lang geleden, toen werden wij gevraagd om op een congres een praatje te houden. Nou, dat deden we wel even, we waren echt nog super jong. Maar er zat echt 1000 man in de zaal, zoiets.
En dat was verschrikkelijk.
Wij hadden het voorbereid in grote lijnen. Slechte voorbereiding, vooral bezig met wat doen we aan en wat voor leuke filmpjes laten we zien.
Ja.
En we stonden daar dus op dat podium en het ging echt nergens over. We waren zo slecht. En we liepen het podium af en we keken elkaar aan en we zeiden niks. We hebben ook niet echt gezegd wat slecht en nee, we waren echt allebei in diepe schaamte. Ja. We gaan naar huis.
We gaan onder het dekbed liggen.
Ja, het was verschrikkelijk. Ja. En was, ik denk, een paar maanden later konden wij met elkaar verwerken wat we daar hadden meegemaakt. En hoe gênant het was. Je diepe schaamte.
Het moest echt helen. Ja,
het moest echt helen. En dat grap is.
En wat was dan de schaamte? Nou, waar schaamde je voor?
Het voelen dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen doen en wat je zou kunnen doen.
Ja, maar dat is eigenlijk dus ook dat je jezelf niet laat zien zo wat je eigenlijk wel had kunnen doen.
Zoiets,
daar.
Ja, dat, ja. Zoiets is het.
Dat, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, want eigenlijk denkt de hele zaal natuurlijk, al die 1000 mensen dachten van, jezus, wat zijn dat nou voor een stel?
Nou, het applausje was zo.
Oh ja. Nou, dus dat werd al bevestigd ook. Hè?
Ja, precies. Dat ik wil weten waar ze wonen, want dan kom ik daar nooit meer.
Nee, maar dit was dus die groep die zo ha-ha-ha naar ons stond. Nee, dat is overdreven. Maar zo
voelde. Nee, maar afgeserveerd voelde het echt. Ja. En ik heb dat zelf gedaan, want ik had het beter kunnen weten. En dat vind ik nog steeds. Van de week zei iemand, ik was op kantoor een keertje en iemand liep langs. En die zei van de grap, ben heel boos op je. Ik dacht, en ik zei ook letterlijk voor de grap, wat heb ik nu weer gedaan? En ik kon gelijk herkennen dat het een grap was. Maar ik, omdat we natuurlijk met dit thema bezig waren, dacht ik gelijk, daar heb je hem.
Ja.
Aha. Ja. Want als ik dus nu wel iets krijg te horen wat ik dus had kunnen weten, maar ik wist het niet, dan was ik dus in die situatie de domme.
Ja, dus dat is dat gevoel van ik moet het weten. Ik zou het moeten weten.
Ja.
En dat is en Mieneke?
Ja.
Mieneke, hoe is het dan om dat nu te vertellen? Wat gebeurt er dan nu met de schaamte terwijl je vertelt over toen die situatie waar je zo voor schaamde?
Nou, de grap is dat het getransformeerd is en bij mij heel erg hangt aan het doe ik ertoe gevoel, weet ik het? En waar ik toen het gevoel had dat ik het moest weten, het gevoel had dat ik goed genoeg moest zijn, hè, dat ik er overheen moest stijgen, over iedereen die naar mij luisterde, heb ik dat gevoel helemaal niet meer nu. Oh, niet helemaal niet, maar wel minder in ieder geval. Dat ik heel prima kan zijn in het niet weten. En ook in het spannend vinden bijvoorbeeld. Dus nu een groep van 1000 man toespreken is nog steeds spannend. En dat effect zorgde bij mij voor dat ik op de vlakte blijf. Dat ik niet durf te verdiepen bijvoorbeeld. Dus het aankijken van de spanning en de schaamte die erbij komt, zorgt ervoor dat ik leer van oké, wat heb ik dan te doen? Wat helpt mij nu om het nu wel goed te kunnen doen bijvoorbeeld? Nou, het helpt mij om voorbereiding beter te doen of hulp te vragen daarin. Maar het begint bij erkennen dat ik dat gênante moment, dat schaamtevolle moment, dat er was en dat dat oké is.
Ja, en ik hoor je dan ook zeggen dat het begint bij dat erkennen en dat verhaal te delen over toen.
Wat zei je?
Nou, dat het begint bij het erkennen dat het er was, maar ook door erover te praten, door dat schaamtevolle verhaal te delen, die situatie. En ja. Daardoor, ja. Nou, kun je er...
En wat mij ook wel heeft geholpen is dat ik mezelf er gewoon vaardig in heb gemaakt. Dus nu ik wel weet hoe het moet, vind ik het niet erg om erover te praten.
Ja, ja.
Ja. Ja, dan werk je om de schaamte heen misschien of zo nu, achteraf.
Ding, hè, want dan heb je het zeg maar verkeerd opgelost, denk ik. Dat, soms moet je dat gewoon lekker doen. Hè. Maar dat was niet de werkelijke transformatie. Maar dat was in ieder geval, daarmee was de schaamte weg. En
de transformatie zat hem erin dat het überhaupt uitgesproken kon worden.
Dat
die schaamte
zijn, ja.
Zo diep van binnen zit en eigenlijk daar wil blijven om die maar te blijven vergiftigen, zeg maar.
Ja.
Wat er is vergiftigen.
Ja, het is echt ziekmakend.
Ja, en het komt pas los als het naar buiten mag. Of als je
het kan delen. Ja.
Dus het werkt ook echt in je leiderschap, vind ik. Ik had een herinnering en vroeg me ook af, wanneer heb ik me nou geschaamd? Maar dan ook echt in mijn leiderschapsrol. En ik herinner me ineens, maar die is inderdaad ook inmiddels al verwerkt. Als ik in gesprek ben met iemand, dan heb ik altijd de neiging om een soort geïnteresseerd te knikken. Zo van, nou interessant vind ik het wat je vertelt en vertel vooral door. Maar dat gebeurde ook best dat als iemand dan bijvoorbeeld net zegt, het fantastische boek van de Joepersma. En dan zat ik ja te knikken. Niet dat ik Joep ook ken, maar gewoon zo vertel. En dat iemand dan reageerde, ken je het ook? En dat ik zo beschaamd was, dat ik dan zei, ja, tuurlijk.
Ja.
En dat was helemaal niet waar.
Nou, en wat zat er dan onder?
Ja, beschaamte om misbegrepen, maar ook dat ik ja knik en dan om dan te moeten zeggen, nee, nooit van gehoord.
Ja.
Dat kon niet, dus ik moest dan maar zeggen ja.
En
dan kwam ik in de hele moeite.
Ja, dat mag.
Ik van hoofdstuk 2.
Ja.
Ja. Dan zou het ook kunnen, Mieneke, ik denk even terug aan ons begin straks, hè, dat Mieneke zegt van je bent jong en je krijgt van je ouders vaak te horen, schaam je, terwijl je iets aan het doen bent waar jij jezelf helemaal niet voor schaamt. Dus je krijgt ineens een soort feedback, zou je kunnen zeggen, op iets waarvan jij denkt, het zal wel.
Ja, er zat opeens een hek om het veld.
Ja, hoe dan ook. Ja. Maar dat het daarom ook zo'n verwarrende emotie is.
Ja,
want je gaat natuurlijk toch, door die context van je ouders, ga je dat allemaal niet meer doen. Terwijl je eigenlijk niet weet waar je schuldig aan was.
Precies.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk een beperking van je authenticiteit.
Ja,
dat is niet goed.
Dat is niet een goed ding.
Ik heb ook wel een voorbeeld waar ik gewoon echt oprecht geschaamd heb. Maar ook waar ik ook echt alle reden had om het te schamen. He, dus je zou kunnen zeggen, een aantal van jullie voorbeelden, die gaan eigenlijk over dingen, nou ja, onvermogen of niet weten. Of nou ja, dan val je en ja, daar kan niemand wat aan doen. Hè. Dus dan zou je bij zo'n logische wijze dan kunnen zeggen, nou, dan moet je beter leren voorbereiden. Nou, dan word je ouder en dan ga je dat doen en dan heb je er geen last meer van. En nou, dan val je de volgende keer en denk je, ja, nou, als we nu 3 keer overkomen, nou schaam ik me niet meer zo daarvoor. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens over iemand geroddeld. En ik had niet door dat zij in dezelfde ruimte zat.
Oei.
Dus zij verstond letterlijk, hè, dus ze zat achter het scherm om me zo te zeggen, wat ik over haar vertelde.
Oh, ik voel het bijna.
Ja. En daarmee wist ik dus natuurlijk meteen instant dat ik gewoon echt iets heel erg verkeerd heb gedaan.
Maar is dat
niet ik heb schuld? Zelfs als ik het nu voel ik hem. Want dat met het voorbeeld over dat je adem stokt, hè, dat kan ik nu nog voelen.
Ja.
Ja, ik kan er nu nog ook echt verdrietig over worden dat ik het gedaan heb.
Maar en is dat niet schuld dan?
Het ligt soms wel heel dicht bij elkaar. Hè?
Nou, ik voel je schaamte.
Ja.
Ik moet een beetje denken, nou wordt hij wel heel erg heftig, maar aan het paasverhaal, hè, waarbij dus de beste vriend van Jezus hem 3 keer verloochend. Ja. Nou, dat had Jezus al voorspeld. Ja. En dat deed hij ook.
Ja.
En dan barst hij natuurlijk eigenlijk in tranen en denk ik, potverdik me. Ik schaam me echt diep.
Ja.
Hoe heb ik dit nou kunnen doen? Dus die schaamte, die diepe schaamte van iets doen wat je eigenlijk echt niet had willen doen. Of hoe je jezelf niet herkent. Of hoe je jezelf niet wil zijn.
Zo wil je niet
toch hebt gedaan.
Ja.
En dat is wel schaamte.
Ja, ja. Ja, het is echt
maar dat is ook een onvermogen ergens. Hè? Want
ja,
je bent die reden waarom je dat toch hebt geroddeld. Daar zit iets onder. Want normaal zou je dat niet doen.
Dus nou, het hele bijzondere is dat ik daarna me echt heb voorgenomen om nooit meer van mijn leven te roddelen.
Precies.
Maar ik roddel nu nog steeds. Hè, dus,
Allee, je checkt nu eventjes of niet.
Je bent vager geworden nu. Je hebt er wel van geleerd.
Ja, hè, dus dat diepe schaamtegevoel over dat iemand hoort, terwijl ik over haar zit te praten, dat hoort. En terwijl het niet, ik was niet aardig over haar. En zij droop ook af, weet je. Zij was ook heel verdrietig daarover, dat ze hoorde wat ik te zeggen had. Ging over functioneren van iemand. En ik doe het nu nog steeds.
Maar,
dus eigenlijk is dat ook beschamend.
Maar waarom, zouden we kunnen zeggen, waarom schamen wij ons om te zeggen wat we vinden?
Ja.
Snap je? Waardoor we toch ons willen uiten over iemand via dan een andere weg. Want wat is dat dan? Waarom zeggen we niet gewoon tegen elkaar wat we dan...
Waarom heet dit roddelen? Nee,
maar ik had me niet geschaamd als ik het gewoon rechtstreeks met haar besproken. Ook niet in mijn eigen taal. Of
nee,
ja, misschien
maar
had ik me ook...
Ja, maar ik vind roddelen wel een heel mooi voorbeeld. Want ik merk inderdaad dat hoe ik in elkaar zit, dat ik nodig heb om te klankborden met iemand. Om ook om te ontdekken... Maar hoe denk ik er nou eigenlijk over? En wat vind ik er nou eigenlijk van? En hoe ga ik dat nou later aankaarten? En dan heb ik dus echt nodig om er met iemand over te praten.
Nou ja, en ik kan me voorstellen dus dat je... Kijk, dat wat jij zei, het roddelen, is een hele ongenuanceerde manier toetsen van dat wat ik zie, vinden jullie dat eigenlijk ook?
Ja.
Zie ik dat goed? Dat heeft een functie, hè, sociale functie. Maar het is niet bestemd voor diegene die je wil toetsen. Dus, het gaat eigenlijk te snel. Dus je doet haar iets aan wat je helemaal niet zo ongenuanceerd haar aan had willen doen.
Zeker niet.
Waarschijnlijk.
Ja. Nee, waarschijnlijk had je zelfs juist door dat roddelen te kunnen doen. Zo werkt bij mij vaak. Wil ik ervoor zorgen dat mijn gesprek zometeen met die persoon in het echt. Dat heel gebalanceerd en genuanceerd is.
Nou, dat was toen niet zo hoor. Dat
nee,
was... echt, nee dat, dan, maak, dan maak ik, zou ik hem echt te mooi maken.
Ja.
Ik was gewoon echt heel... ik heb echt hele onaardige dingen tegen haar. Ongenuanceerde, ongefundeerde dingen aan het zeggen over iemand die ik... Waar ik vond in de basis, vond ik wat van haar.
En je moest het gewoon ergens kwijt.
Ja. Nou, ik kwam eigenlijk net uit, het was een hele raar situatie, ik kwam net uit een situatie waar zij was. En ik was naar een andere ruimte toe gegaan en ik was ervan uitgegaan dat zij in die andere ruimte was gebleven. En dat was niet zo. Zij was ook eigenlijk, nou niet met mij meegelopen, maar zij liep erachteraan.
En dan loop je dus over op dat moment.
Het heeft iets met onvermogen te maken.
Onvermogen, ja, want ik doe me heel erg
denken. Want je komt eruit en je kan niets binnenhouden.
Nee.
Het besef ik op het moment dat je dit vertelt, ik schaam me heel erg over hoe ik ben gestopt met roken. Want ik was een emotioneel wrak. Ja, ik heb een week lang echt gewoon niet normaal kunnen doen. Ik ging naar het werk, ik was op het werk, dacht ik ga weg. Ik heb mijn werk al gedragen, ik zeg, zoek het maar uit. Het maakt me niet uit, ik ga het niet doen, ik ga naar huis. Ik kwam thuis, dacht, dat doe ik hier. Dus ik ging weer wat anders doen. En nou, zo was ik de hele week zo labiel en ik schaamde me er kapot voor. Omdat het zoveel onvermogen had. Voor mijn eigen gedrag, ik zag het mezelf doen, ik dacht, kom op joh. Je hebt geprobeerd goed voorbereid, je hebt je anders voorgenomen. Ja, en ik schaamde me er zo ontzettend voor. Mm. Omdat ik zag iedereen ook aankijken van, joh.
Dat onvermogen herken ik heel erg.
Ik kon het gewoon niet. Ik had ook toen, ik dacht, ik kan hier niks mee. Ik kan je niet horen. Ik weet dat ik verschrikkelijke dingen doe, maar ik kan het niet. En ik schaam me kapot voor. Dus dan wil ik nog extra hard weg, zeg maar.
Ja.
Gaat hem met rust.
Ja, want dat was het effect ervan.
Ja.
Nog
meer wil terugtrekken. Wil niemand zien. Want,
En dan komt schuld en schaamte bovenop elkaar.
Ja.
Want er was al schaamte, hè, van hé, ik word labiel. En,
Ja.
En dan doe je inderdaad ook dingen die niet kloppen.
Ja.
En dan gaat het allemaal op elkaar.
Maar schamen jullie je ook wel eens voor iemand anders?
Ja.
Ik bedoel...
Dat wou ik net zeggen, inderdaad, Minneke.
Ja.
Ja, dat heb ik ook. Dat wel, inderdaad. Ik realiseer me dat ik me wel eens gewoon voor een collega heb geschaamd. Of iemand die in mijn team zat, die iets beloofd had te doen. Of op zo'n podium, zo dat voorbeeld wat jullie net zeiden. En wat dan helemaal niet goed ging. Of wat ik helemaal doorgesproken had. En dan zou die ander dat gaan uitvoeren. En dat ging dan helemaal niet goed. En dan dacht ik echt, oh nee, maar dat hadden we toch voorbesproken. En dat zou toch anders gaan. En je zou toch een andere afslag nemen. Dat ik me voor iemand anders schaamde. En dus ook vervolgens voor mezelf. Dat ik daar ook weer iets niet goed in had gedaan, inderdaad.
Nee, ja. Ook schamen dat je daarmee geassocieerd wordt.
Ja,
hè?
Ja, klopt.
Dat voelde ik net bij jouw voorbeeld. Toen voelde ik de schaamte die jij hebt gevoeld. Dat is plaatsvervangend volgens mij. Maar dit gaat eigenlijk chineren voor hier hoor ik bij. Oh,
ja, wil ik niet bij.
Horen.
Ja, of dat is een van mijn medewerkers die iets doet. En ik wil eigenlijk liever niet dat die in mijn team zit. Maar ja, die zit er wel in. En wat doe je er dan mee?
Ja. Jij als leider aansprakelijk voor het gedrag van je mensen, ja.
Ja, ja. Dus hoe ga ik daar dan mee om?
Ja, ik heb wel eens een keer excuses gemaakt aan iemand uit naam. Van de organisatie waar ik werkte, omdat ik vond dat die persoon zo schandelijk was behandeld, dat ik het gewoon moest zeggen. Terwijl ik helemaal niet de positie had eigenlijk, om dat te mogen zeggen. Maar ik deed het wel, omdat ik echt dacht in dat punt van, oh, als hier geen excuses voor worden gemaakt, dan kan ik hier gewoon niet blijven werken. Ik kan niet in een organisatie die zo schandelijk met iemand omgaat. Dat gaat niet. Dus dan moet ik maar. Dan zeg ik het maar. Ja.
Ja, ik vind ook wel die we net aanraakt, vond ik net ook wel interessant. Dat je schaamt voor iemand anders. Iemand in je team. Of voor het gedrag. Of voor iets wat hij gedaan heeft. En als je nou als leidinggever, wat gebeurt er dan met je? Want over het algemeen, hadden we het net over, laat je mensen een beetje vallen. Hè? Dus, hè, ja. dus we zijn die ouder die zeggen van ja, je moet je schamen.
Ga maar in de hoek.
Ja. Terwijl wat je eigenlijk ten diepste nodig hebt. Ik zat net ook nog eventjes te denken van medewerkers die stelen bijvoorbeeld. Hè, die moeten, als ze gesnapt worden.
Ja.
Dan moeten ze zich toch schamen. Dat is nou eentje die ik nog nooit heb meegemaakt. Dat hoop, maar dat hoop je dan. Hoop,
ja, ja.
Ja. Maar is dat dan de straf die ze nodig hebben? Of die ze verdienen? Door het delict, hè? Of voor wat ze gedaan hebben?
Maar dat vind ik heel duidelijk. Ik vind hem nog verraderlijker als je bijvoorbeeld een team hebt met medewerkers en één of het hele team heeft echt iets gedaan dat je denkt, oh, dat is niet representatief voor onze... Voor waar ik voor sta. Om dan wel zuiver te blijven. Want het is heel makkelijk om dan te zeggen. Sorry klant. Hè? En we zetten een verbetertraject in. Of ja. Een onderzoek. Of hè, dan, om maar te voorkomen dat je niet dus iemand aanspreekt. En dus ook iemand misschien wel wegduwt. Of zeer doet. Of kwetst. Of. Terwijl volgens mij de kunst is dat je dat gesprek op zo'n manier kan doen.
Het zegt altijd iets over je eigen onvermogen, denk ik.
Ik vind als leidinggevende ben je dan aan het balanceren tussen dat je enerzijds wel wil dat die medewerker zich echt realiseert wat hier nu gebeurt en welke effecten dat heeft. En anderzijds de bescherming naar je medewerker. Omdat je ook weer, tenminste dat heb ik dan, niet wil dat hij opgehangen wordt vanwege één vergissing.
Nee, ja.
En daar loop je dan tussen te balanceren en de beledigde partij of de beschadigde partij, die heeft voldoende excuses nodig.
Ja.
Hè, maar,
die moet ook erkend worden.
Die moet erkend worden, maar de medewerker moet ook erkend worden in dat het heel vaak eigenlijk ook weer niet echt helemaal een halszaak is.
Ja. En als we dat zeggen, hè, ja. Dus, we hadden het al eerder ook eventjes over, als we dat zeggen, hè, is dan een compassie over het schaamtegevoel of de delict die achter de schaamte ligt. Hè, de compassie, is dat niet is dat niet wat je dus als leidinggevende ook eigenlijk te doen staat. Behalve als het extreme grenzen overgaat.
En zelfs die compassie of dat compassiegevoel probeer je dan ook te brengen bij de beschadigde partij, zodat die ook in de vergeving kan komen.
Dat is nog vaak nog wel even...
Dat is moeilijk.
Dat ik dan volgens mij heel hard ben naar degene waarvan ik vind dat die zich moet schamen. Ik herinner me wel een paar keer een paar presentaties of zo, waarvan ik echt denk van, nou, ik schaam me dood voor die collega in hoe die dat doet. En dat ik dan eerder zo... Ja, misschien niet woordelijk, maar keihard in mijn gevoel afrekenen. Je hebt het niet goed voorbereid, je had dit, je had dat. Dus dat ik bijna altijd de kant van de klant kies, hè? Van het resultaat kies, in plaats van het mededogen naar mijn collega. Ja. Daar ben ik dan niet goed in als leidinggevende.
Ja, ik
heb als ik helemaal over nadenken.
Schaam je daarvoor?
Kom ik daar? Nu ik daar voorbij kom, schuim ik me daarvoor. Ja, dat is echt. Dat realiseer ik nu. Dat ik daar dan niet...
Maar Francisca, we hadden het net ook over... even hiervoor over bijvoorbeeld de topman van KLM... die schaamteloos gedrag laat zien door grote bonussen innen. Die, nou ja, wat ons betreft niet helemaal terecht is. Jij weet natuurlijk heel veel over profielen van mensen... over hoe ze bedraad zijn. Zie je dat nou sneller terug bij... die super ambitieuze gedreven mensen die schaamtelozer gedrag laten zien? Kun je er iets over
zeggen? Ja, er wordt ook wel gezegd dat mensen die in die toppen van die organisatie zitten, dat dat gewoon narcisten zijn. Daar wordt ook heel veel over geschreven.
Ja.
Want anders kom je niet op die top. En vanuit die top zou je kunnen zeggen, doe je dat ook zo schaamteloos bijna?
Ja. Dus schaamte houd je eigenlijk ook een beetje tegen op ambitieniveau dan.
Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ik denk dat dat ook echt zo is.
Want het heeft conformerend in zich, hè? Want je conformeert je aan de groep.
Ja, wel, maar dit zijn ook mensen die hebben dus niet een soort innerlijk kompas. Want volgens mij heb je niet per se schaamte nodig om een goed mens te kunnen zijn.
Nee, het gaat niet over goed of fout per se, maar goed of fout voor die sociale context, denk ik.
Nee, ik denk dat dit universeel is.
Ik weet het niet, want als je dan stelt dat een narcist eigenlijk geen schaamte heeft en vooral heel erg blij is
met alles wat hij doet. Ook geen empathie en ook sowieso geen ethisch kompas.
Nee, precies. Kan je dan een goed mens zijn?
Nee.
Dus schaamte heeft wel degelijk een functie.
Misschien je kan een ethisch kompas hebben zonder dat je je schaamt.
Ik ben benieuwd of dat kan. Dat weet ik niet.
Geloof ik echt.
En het is natuurlijk niet alleen zo. Want je zou ook kunnen zeggen, mensen die in de top van de organisatie zitten, hebben vaak natuurlijk mensen om zich. Die hen ook daar in die positie houden. Dus die krijgen steeds minder feedback.
Ja.
Waardoor ze ook helemaal geen schaamtegevoel meer ontwikkelen. Want het staat ook steeds minder op het spel als ze het steeds goed presteren en goed doen.
Alles wordt bejubeld.
Ja, nou, dan krijg je natuurlijk dat hele egocentrische gedrag wat dan ook wel bevorderd.
Ja.
Nou, we hadden het natuurlijk zo eventjes over de functie van schaamte, om het maar zo te zeggen, als zelfregulerend vermogen en bij een groep en zo. Maar het is natuurlijk ook in sommige gevallen dysfunctioneel, want je krijgt een bepaald gevoel over jezelf.
Ja.
En ik denk, om aan de top te blijven, dus weet je, Trump die bij wijze van spreken zichzelf voortdurend maar zou schamen over wat hij gedaan heeft, ja, die komt niet meer aan werk toe, hè? Want die heeft het dan wel heel erg druk mee.
Ja.
Dus misschien is het ook wel zo dat je op die functies, of als je zulke rollen hebt, dat het dan ook heel dysfunctioneel is om je maar voortdurend maar te schamen. Want je moet grote beslissingen nemen, je moet niet met iedereen rekening houden. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Daar is het veel te groot voor.
Ik heb dat het boek van Obama op de AirPod. En wat ik zo opvallend vind, is dat hij vertelt hoe hij voortdurend aan het reflecteren was op hoe heb ik het gedaan en had ik het anders kunnen doen en waar heb ik de bal laten vallen en hoe pak ik die dan weer op. En dat vond ik juist zo verschrikkelijk mooi.
Ja. Ja, maar ik zeg dus daarmee niet dat elke wereldleider zo moet zijn. Maar ik probeer alleen maar te verklaren waaram sommige wereldleiders dat dus blijkbaar wat minder hebben. En ik denk dat Obama of En hoe hij zijn presidentschap heeft ingevuld en hoe Trump dat, ja, daar zit natuurlijk ook een wereld precies van verschil.
Nee, maar want het leek alsof je zei van op zo'n positie moet dat bijna wel.
Nou, je moet wel denk ik een hele sterke persoonlijkheid zijn. En dus niet gaan twijfelen over alles wat je doet.
En dat kan ook door gewoon een grote innerlijke stabiliteit en een forse ethisch kompas te hebben.
Ja.
Ja, en ik denk wel dat hoe zelfverzekerder je bent, hoe minder je je schaamt.
Ja.
Maar ik denk dat schaamte daarmee niet per se verdwijnt.
Nou, het is een beetje het voorbeeld van 20 jaar geleden zou ik vallen en een week huilend in mijn bed liggen. En nu schud je je schouders en ga je door. Dus dat gevoel, ik denk dat daar de...
Er zitten wel die transformatietjes in die je precies in het begin noemde. Ja. Van, waarbij je toch ook meer ruimte creëert voordat jij mag zijn wie je bent. Dat en dat je ook mag vallen.
Precies.
Ja.
Ja. Ja.
Dus
empathie en openheid hebben wel, zijn wel erg tegengif.
Empathie en openheid, ja, mooi. Ja, zijn een tegengif.
Ja.
Ja.
Mooi. Kan jij nog iets zeggen?
Ik zat zo naar Rutte te kijken de laatste tijd. En die heeft zich natuurlijk ook ongetwijfeld heel erg moeten schamen. Maar hij was zo volhardend. En je zag het zeg maar in zijn expressie dat hij echt ongelukkig was ermee. En zich ook wel echt voor de kop kon slaan. En ik denk ook wel enigszins kan schamen. Maar tegelijkertijd besloot hij ook, nee, ik laat me dat niet beïnvloeden. Ik vond dat ook ergens wel...
Dat vind ik een interessant mechanisme. Ja. Want je zag inderdaad de hele Tweede Kamer. Je moet je schamen. Ja. Hij deed het niet.
Nee.
Hij deed het niet.
Nee.
En daar zit de kracht in natuurlijk.
Ja.
Zo van, ik ga voor. Maar het feit dat hij zich niet schaamt en dat niet laat zien. Ik denk dat het dit uiteindelijk zijn kop kost.
Dat denk ik ook, ja. Ja,
hoe goed met mooie dingen die ook gedaan heeft.
Weer een beetje en, dat moeten doen, hè. Je moet je schamen.
Het publiek, jij stond gewoon eigenlijk aan de schandpaal. Hè? Ja. Hij liet zich niet nagelen.
En het dubbele ook, hè. Want dan schaam je je. Ja. En dan word je ook weggezet als een loser. Of hè, als van, nou dan heb je... Ja, dus er zit ook iets heel erg dubbels in.
Ja.
En omdat je dus het lef hebt om kwetsbaar te zijn...
Ja.
Het is niet per definitie dat die kwetsbaarheid je dan altijd gaat helpen. Nee. Dat zet je ook weer op een bepaalde manier weg.
Nee, maar ik denk dat het heel erg zit in van je kunt wel zeggen ik schaam me of ik heb het verkeerd gedaan mentaal. Maar waar mensen naar op zoek zijn is dat punt van jouw eigen onvermogen.
Ja.
Dat je niet weet dat je in die schaamte zit en eigenlijk je geen raad weet.
Ja.
En dat is wat mensen willen proeven en wat willen zien. Want dan kunnen ze namelijk vergeven.
Ja, maar dat hebben we net geconcludeerd. Dat als je erin zit, in die fysieke emotie van schaamte, kun je eigenlijk niet.
Niks, nee.
Dan kan, dus ben je makkelijk kan los, het ook eigenlijk niet nu. Nee.
Ja.
Pas achteraf
verschijnen. Ja, dan komen al die boeken uit. Hè?
En dan zeg
ik, ja, maar wat ik zo interessant vond, is dat... Het dus tot op zekere hoogte heel erg goed werkt dat je niet te schamen en telkens weer te zeggen van, nou ja, het was wel een fout, maar ik had het zo niet bedoeld, dus het is niet erg.
Ja.
En dat er een moment is waarop dat niet meer werkt.
Nee.
En, en volgens mij kom je dan weer bij dat ethische kompas.
Ja.
Van een tijd klopt het om ook echt te zeggen, ja, het klopt wel dat het verkeerd is uitgewerkt.
Mm-hmm.
Maar ik ben eerlijk en ik was eerlijk en ik zal altijd eerlijk zijn.
Ja.
En er is ook een moment waarop zijn ethische kompas volgens mij te vastgeroest ging zitten in dit is de lijn en ik hou hieraan vast. Ja. En dat werd een truc.
Ja.
En als het een truc wordt, werkt het niet meer.
Raak iets in jezelf kwijt.
Ja.
En toch denk ik dat er iets is gebeurd in hem. Maar goed, dat is alleen maar gissen.
Ja, maar hij kon het niet meer in zijn gedrag niet meer vertalen.
Nee.
Ja, het was natuurlijk ook zo... het had misschien zo kunnen zijn dat hij het wel had willen doen. Maar dat hij dacht, ja, dan zit ik op de bank.
Ja.
En dat wil ik niet. Want daarvoor heb ik er misschien wel te veel ambitie.
Nee, 2 weken daarvoor was ik gewoon als grote winnaar uit de bus gekomen. Ja. Dus heel Nederland had voor hem gestemd.
Ik mag geen fouten maken. Ik mag niet.
Ja.
Ja.
Ja. Ik moet zeggen, even over schaamte en over plaatsvervangende schaamte. Ik heb me ook echt geschaamd voor heel Nederland, om het maar zo te zeggen. Dat iedereen daar zo over viel. En dat er gewoon echt heel veel mensen ermee omgingen. Alsof dit niet een situatie is waar we allemaal dagelijks in terecht kunnen komen.
Ja.
Ja.
He, want klaarblijkelijk is er in dat gesprek maar iets heel kleins over iemand gezegd. nog ineens om hem helemaal weg te krijgen, maar meer om hem op een bepaalde positie blijkt dan achteraf.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En vervolgens vallen we al het management Nederland, hè? Valt er over alsof die daar iets heeft zitten doen wat echt het meest...
Het allemaal dagelijks doen.
Ja. Ja.
Dat is weer dat zwart-witte, hè?
Ja.
Dan heb ik dat hier iemand zo wordt afgerekend op één klein zinnetje in een notule die geen van de participanten in dat gesprek zelf hebben gemaakt.
Ja.
Dus kan achteraf ook nog blijken
door de notulist,
dat de notulist het totaal verkeerd heeft geïnterpreteerd. Maar er zit ook inderdaad in de omgeving weer dat hele zwart-witte. Was jij wel of niet? Heb je gelogen of niet? Terwijl zo...
Hypocriet. Moet je kijken, de twee hardste schreeuwers. Hoe die... we moeten hier geen politieke discussie door maken.
Nee, we moeten daar samen
van. Precies. Maar het is dus wel dat je... Het mechanisme van schaamte maakt dus wel dat het heel erg bepaalt wie hoort bij de groep en wie niet.
Ja.
En Francisca, jij kan altijd zo'n mooie
samenvatting
maken.
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Of misschien niet voor schaamte.
Alleen als het jullie niet lukt.
Ja.
Want je gebruikt om fouten te maken, maar niet in de samenvatting.
Ja, ik weet niet hoe ik het moet. Volgens mij ben ik helemaal in de verwarring terecht dat schaamte heel veel perspectieven heeft. Dat we het allemaal kennen.
Ja.
Schaamte kennen we allemaal. We zijn er allemaal bekend mee. Maar het is heel moeilijk om de schaamte te leven in relatie tot je omgeving, omdat je niet weet wat er gebeurt. Zo zou ik het willen samen. En als leidinggevende, denk ik, heb ik in dit gesprek ook wel iets geleerd. Hoe meedogenloos ik om kan gaan ook als ik vind dat anderen zich ergens voor moeten schamen. Dat heb ik wel, dat haal ik er hier wel uit. Dat ik eens over nadenken.
Mooi. Mooi, er komt een deel 2. Ik voel het.
Ja.
Oké.
Even zien.
Tot hier. Oh.
Simone, heb jij nog laatste zinnen toe te voegen? Of?
Nou, ik dacht, luisterend naar Francisca, dacht ik wel van... Cool, en hoe compassie daarin kan helpen als leidinggevende naar je medewerkers en ook naar jezelf. Of sowieso daarin. Dat het zo'n menselijke emotie is en heel ingewikkeld. En als je erin zit, dan kom je er op dat moment bijna niet uit. Maar het is helpend als iemand daar compassievol... jou benadert daarin.
Ja.
Of mij benadert daarin. Want dan hoeft de...
Schaamte en compassie, hè?
Compassie voor jezelf en compassie voor de ander.
Ja, zeker. Ja. Ja.
We zien diverse verschijningsvormen van schaamte. Schaamte als sociaal correctiemechanisme, maar ook als kans tot transformatie naar meer authentiek handelen. Schaamte zit in grote en kleine dingen. Je kunt je schamen voor jezelf, de ander, een collega of organisatie, of zelfs voor je hele land. Soms schaam je je terecht en soms kan je jezelf schamen voor zaken die buiten je eigen schuld liggen. Schaamte vaart wel bij de stilte, het taboe, het onuitgesprokene. Zodra schaamte benoemd kan worden, wordt het vloeibaar en kan het verdwijnen alsof het er niet geweest is. Dus, schaam je maar lekker en heb het erover. Persoonlijke transformaties gedijen nou eenmaal goed met transparantie. In alle gevallen is een atmosfeer van jij mag er zijn, behulpzaam om de transformatie te vinden.